De Ierse Zee lag inmiddels achter hen. Dichte mist rolde over het dek, terwijl het kleine schip langzaam zijn weg zocht tegen de stroom van de rivier de Mersey op. Het enige wat ze konden horen was het scherpe gekraak van het zeil dat door de bemanning was bijgezet om elk zuchtje wind te vangen. Nog maar 5 kilometer naar de haven. Alle passagiers stonden woordeloos en waakzaam bij de reling en bereidden zich voor op alles wat tevoorschijn zou kunnen komen als ze vanuit deze wereld in de volgende zouden arriveren. De mist werd doorboord door een straaltje kaarslicht en er ging een golf van gemompel door de groep. Nu het vaartuigje zich langzaam een weg baande langs de opdoemende kades, konden ze de rivieroevers in de verte zien, de rij fakkels langs de waterkant en de donkere massa van de pakhuizen daarachter. Spookachtige gestaltes, in wervelende mist gehuld, dreven in het zicht en verdwenen weer. Zwaar beladen wagens en mannen te paard werden tijdelijk verlicht als ze door het flakkerende lichtschijnsel reden. De kreten van zeelieden, verkopers, immigranten en runners klonken gedempt en onsamenhangend, alsof deze stad wemelde van geestverschijningen. Gracelyn O'Malley bukte zich om in de wijd geopende ogen van haar dochtertje te kunnen kijken. "Liverpool," fluisterde ze. Alle passagiers dromden samen bij de reling. Met koude handen hielden ze hun zakken en tassen krampachtig vast. De ouders stelden de neuzen van hun kinderen en pakten hen nog wat steviger in tegen de vochtige kilte van deze novembernacht. Het waren bijna allemaal plattelandsmensen die al onder de indruk waren van de steden in Ierland. Ze waren volslagen onvoorbereid op wat ze hier zouden aantreffen. Grace keek naar haar landgenoten. Ze kende hen zo goed, de ouderen, wier gezicht niets verried van hun innerlijke strijd. Hun verbijstering, uitputting en smart. De gezinnen, 8, 9, 10 op een kluitje bij elkaar. De grote kinderen hielden de kleintjes vast. Moeders met baby's in hun armen, peuters op hun heup en kinderen aan hun rokken. Daar stonden jonge meisjes arm in arm verwachtingsvol te dromen van werken in een groot huis. Eenmaal per maand een halve dag vrij, trouwen met een goede vent met een geregeld inkomen, baby's krijgen die in leven zouden blijven. De oude vrijsters haakten bij niemand in. Een fabrieksbaantje, een gedeelde kamer en elke dag een warme maaltijd, meer vroegen ze niet. Zij werden niet eens opgemerkt door de jonge mannen die vol valse bravoure elkaar aan het duwen en stompen waren, terwijl ze heimelijk ongeruste blikken wierpen op de ruwe bende die op de kade stond te wachten. De oudere mannen, het gezicht grimmig en waakzaam, de kraag hoog opgezet en de muts ver over de oren getrokken, duwden hun ruwe werkhanden diep in hun versleten zakken. Grace keek naar al deze haveloze mensen en wist dat zij de gelukkigen waren. Degenen die op de een of andere manier aan de verschrikkelijke honger en het lijden ontsnapt waren. Dat wisten ze zelf ook. Er was wat voorzichtige opluchting zichtbaar in hun houding, evenals schuldgevoel en, bij de ouderen, de mannen, vernedering. Nu waren ze afhankelijk van het land dat hen op de knieën gedwongen had. Ze kropen Engeland binnen op zoek naar voedsel, onderdak en op doorreis naar een beter leven, kruipend als meelijwekkende bedelaars, terwijl ze diep in hun hart wisten dat ze koningen waren. Toch, koningen laten hun land niet in de steek en hun landgenoten evenmin. Daarom hielden ze de ogen neergeslagen en spraken niet tenzij ze aangesproken werden. Sommigen zouden de lange reis naar Australië maken, in de hoop herenigd te worden met familieleden die naar Van Diemen's land gedeporteerd waren. Anderen wilden goedkoop naar Canada reizen, hoewel meer dan de helft van hen uiteindelijk de vreselijke voetreis door het achterland zou ondernemen en de grens naar de Verenigde Staten van Amerika zou oversteken. Degenen die iets meer geld hadden, konden rechtstreeks naar Boston of New York reizen, waar ze in de Ierse wijken opgenomen zouden worden, Maar zij die elke penny hadden uitgegeven om de Ierse Zee te kunnen oversteken, zouden moeten knokken voor een slavenbaantje en een plekje op de vloer van een kamer in een van de smerige Ierse sloppenwijken die in alle grote steden in Engeland als paddenstoelen uit de grond schoten. Een paar zouden zich misschien verder landinwaarts wagen. Jonge mannen die zich elke zomer als boerenknecht verhuurd hadden en het land kenden. Of in noordelijke richting reizen naar Schotland. Voor velen die vanavond aan de reling van het schip stonden, was Liverpool echter het eindpunt. Hou Mary-Kate nu stevig vast en blijf dicht bij me als we aan wal gaan. De stem van Julia Martin klonk grimmig. Ze speurde de kade af met de blik van een generaal die op het punt staat de strijd aan te binden. Kijk uit voor die jongens daar. Dat zijn runners. Die zullen proberen je tas of Mary-Kate weg te graaien en je te dwingen hen te volgen. Wie weet waarheen.